Sluit u uit dat er naast de Bijbel nog meer boeken zijn geïnspireerd. En wat zou het verschil dan zijn tussen die boeken en de Bijbel? Ja, het hangt een beetje vanaf hoe ruim je het woord inspiratie wil definiëren. Menige romanschrijver spreekt ook over ik kreeg ineens inspiratie, of zelfs ik kreeg ineens de geest, maar dan met een kleine g. Je kunt inspiratie natuurlijk ook in een heel brede zin opvatten, dat iemand geïnspireerd wordt om iets te schrijven. Nou moet ik er wel bij vertellen, er staat niet dat de Bijbelschrijvers geïnspireerd zijn. Er staat de Bijbel is geïnspireerd, de schrift. Dat is een groot verschil. Als mensen zeggen van, ik werd geïnspireerd om dit schilderij te maken of dat boek te schrijven, dat is een andere zaak. Dan wordt die persoon geïnspireerd. Maar in 2 Timotheüs 3 vers 16 staat, alle schrift is ingegeven, letterlijk. Dat geïnspireerd komt uit het Latijn, de Latijnse Bijbelvertaling, maar letterlijk ingegeven of ingeblazen door Gods geest. Nou, ik zou nu willen zeggen dat de grote boeken uit de christelijke geschiedenis die zo ontzettend veel mensen geraakt hebben, ook niet op een bijzondere wijze onder de sturing van de Heilige Geest tot stand zijn gekomen. Maar u voelt allemaal aan, daarmee is het nog geen schrift. Alle schrift is van God ingegeven. Dat kun je ook omdraaien. Als het ingegeven is, dan is het schrift. En als het schrift is, dan is het ingegeven. Het is heel bijzonder in het Nieuwe Testament als wie is het nou? Timotheus, meen ik. Als hij een woord van de Heer Jezus, als Paulus aan Timotheus een woord van de Heer Jezus citeert, dan zegt hij ook, zoals de schrift zegt. En dan citeert hij het Lucas-evangelie. Daar zie je al dat het besef daar is dat die evangelie van het Nieuwe Testament ook die status hadden van schrift. Het is een bijzondere term die aangeeft, dit is een heilig, dit is een bijzonder boek van God. Maar je kunt natuurlijk allerlei mindere vormen van inspiratie voorstellen. Als je denkt aan de christenreis van John Bunyan. Dat is geen geïnspireerde schrift. Maar het is wel ongelooflijk door de Heer God gebruikt. Als je zou zeggen, wat zijn de vijf meest invloedrijke boeken geweest? Dan staat de Christenreis van John Bunyan en ook de Navolging van Christus van Thomas A. Kempis, die staan zeer hoog genoteerd. En dat zijn boeken die dus ook toch heel bijzonder door God gezegend zijn. Daar komt nog iets bij. Als je denkt aan de Koran, daar staan zo ontzettend veel verhalen in die uit de Bijbel, aan de Bijbel zijn ontleend. En die, of die in apocryfe boeken zijn te vinden en die Mohammed gehoord heeft via allerlei contacten die hij had met Joden en Christenen. Daar komt dus ook Bijbelse wijsheid in naar voren. De vrouw die het meeste genoemd wordt, wie is de vrouw die het meest genoemd wordt in de Koran? Even kijken wat jullie van de islam weten. En jij mag nog even niks zeggen, Michiel. Michiel is een kenner. Weet je het? Ja, Maria, heel goed. Heel goed, ga je door voor de 1000 gulden? Heel goed. Het is Maria is de enige naar wie ook een van de hoofdstukken, een van de soera's in de Koran genoemd wordt. En daar wordt met groot respect over geschreven. En kijk, toen Noach en zijn zonen iets van de boodschap van God doorgaven aan alle nakomelingen, dan kun je rustig zeggen dat bij heel veel van die nakomelingen iets aan wijsheid is gebleven. Alleen het is een wijsheid die vermengd is met heidendom. Het is een gemengde wijsheid geworden. Maar in al die heidense boeken, in al die heilige boeken van de heidenen, is nog iets van die oorspronkelijke goddelijke wijsheid terug te vinden. Je moet dat dus ook niet allemaal over één kam scheren en allemaal zomaar aan de kant schuiven. Alleen het is geen vergelijking. Maar als het wijsheid is, dan gaat hij altijd op God terug. En er is ook wijsheid daar te vinden. Al is het nog maar zo'n klein beetje. Kijk, we lezen in Romeinen 1 van de heidenen, ik geloof in vers 18. Dat hangt een beetje van de vertaling af. Maar sommige vertalingen zeggen dat de heidenen de waarheid ten onder houden. Dat betekent, ze kennen hem. Alleen ze onderdrukken hem. Ze willen hem niet waar hebben of ze verzwijgen hem. Maar er is dus bij heidenen ook een besef, hoe gering ook, van waarheid van God. Ik zeg niet de waarheid, maar in ieder geval van waarheden. En dat besef vind je ook in hun heilige boeken terug. Dat is wijsheid die oorspronkelijk teruggaat op de alleroudste overlevering, die teruggaat op Noach en zijn zoon. Alleen het is zo mager en het is zo vermengd met zoveel puur heidendom. Die hele godenwereld heb je natuurlijk in de Koran niet. Maar bijvoorbeeld de heilige boeken van de Hindoes, de Veda's. daar vind je dat soort dingen natuurlijk wel terug. Ik bedoel, was dan het voorjaar in India. Wat een land van afgoden. Ik had een beetje het gevoel van Paulus in Athene met al die afgodsbeelden en afgodsstempels. In Indonesië is dat natuurlijk totaal anders. Een door en door moslimland. Het grootste moslimland van de wereld. Dus nee, wijsheid kun je overal aantreffen. Je hebt natuurlijk altijd... En dat komt altijd van God vandaan. Dus dat moet je nooit verachten. Je moet sowieso een mening van een ander niet verachten. Je moet hem laten zien, je moet hem jaloers maken op het feit dat jij meer hebt dan wat zij bezitten. Maak van deze stenen broden. Maak van deze steen een brood. Matthäus 4, enkelvoud. Er zijn meer voorbeelden. Jezus stierf, voorhang scheurde, Jezus stierf. Matthäus, Lucas. Inspiratie, hoe zit het met al die verschillen? Ja, u geeft nu een paar van de graadjes. Dit zijn nog niet, ik kan nog wel ergere graden noemen dan dit. Dit zijn hele kleine graadjes, die kun je nog wel doorslikken. Natuurlijk, als je in deel 2 van mijn dogmatiek heb ik dat uitvoerig behandeld, dat probleem. In het laatste deel, deel 10, waar we het gaan hebben over de leer van de schrift, komt dat nog veel uitvoeriger aan de orde. De vier evangelisten geven allemaal hun eigen portret van de Heer Jezus. En hier en daar lijken die portretten weinig met elkaar overeen te stemmen. Je hebt dat wel eens met oude foto's. Je denkt, zou dat nou werkelijk dezelfde persoon zijn? Als je vanuit een ander gezichtspunt bekijkt, dan lijkt dat weinig op elkaar. Nou, dat zie je ook als de evangelie vergelijkt. Dan kom je dat soort dingen tegen. Met name Lucas verdenken wij ervan dat hij wel heel vaak de volgorde van de gebeurtenissen verandert. Hij is ook de enige die dus zegt dat hij die volgorde omdraait van het gescheurde voorhangsel en sterven van Jezus. Bij Marcus en Matthäus vind je het in dezelfde volgorde. Nou, dat is een van de manieren waarop wij begrijpen wat er gebeurt. Lucas rangschikt vaak onderwerpen. Feiten doen ze het allemaal wel een beetje. Maar hij rangschikt onderwerpen naar het doel dat hij voor ogen heeft. Het zijn, om het deftig te zeggen, literaire composities. Als je Matthäus ziet in die drie hoofdstukken over de bergreden, dan is het heel duidelijk dat een heleboel verschillende toespraken van de Heer Jezus daar bij elkaar zijn gebracht. Hij rangschikt ze allemaal in die drie hoofdstukken bij elkaar. Terwijl een heleboel van die onderdelen daarvan, die vind je bij de andere evangelie op verschillende plekken. Dat is compositie. Hij voegt het samen. En dan in hoofdstuk 8 en 9 die daarop volgen, beschrijft hij 10 wonderen van de Heer. En in andere evangelie zie je ook dat die op allerlei andere plekken te vinden zijn. Maar hij brengt ze bij elkaar om, nadat we eerst het evangelie van het koninkrijk hebben gehoord, de bergreden gehoord hebben, de grondwet van het koninkrijk, dan laat hij de krachten van het koninkrijk zien. En hij voegt dus een heleboel van allerlei verschillend bij elkaar. Hij maakt een compositie. Dat is het verschil tussen een fotograaf en een schilder. Een fotograaf maakt een momentopname. Ik denk dat lijkt meer, maar dat is niet zo. Je maakt een momentopname. Daarom zeggen we heel vaak, ja, die foto lijkt helemaal niet. Nee, want die kan je net op een moment treffen wat helemaal niks over jou zegt, maar een schilder die spreekt lang, een goede portretschilder, die wil jou van binnen tot buiten leren kennen. En dan schildert hij, niet hoe je echt bent, maar hoe hij denkt dat je bent natuurlijk. Meer kun je ook niet verwachten. Maar hij schildert een impressie. Hij schildert jou zoals je bent. Dat kan heel vervelend uitkomen, want zo wil je niet zijn zoals hij jou geschilderd heeft, maar hij heeft je gewoon door. De evangelisten zijn geen fotografen, maar schilders. Ze maken een schilderij. Het lijkt verschrikkelijk goed. Maar u weet ook dat vier portretschilders vier verschillende schilderijen van een persoon zouden maken. Die onderling bijna niet op elkaar lijken misschien. Dat is wel heel extreem. Dat ze alle vier ontzettend raak jou getypeerd kunnen hebben. U zei dat je de Bijbel in het juiste perspectief moet lezen. Tijd, aan wie en zo. Maar hoe doe je dat? En wordt er niet veel misbruik van gemaakt? Voorbeeld, dat seks voor binnen het huwelijk is, geldt alleen voor die tijd, want toen waren er nog geen anticonceptiemiddelen enzovoort en worden er kinderen uitgeboren. En dat gevaar is er nu niet meer, dus hoef je seks niet te bewaren voor het huwelijk. Dit geloof ik zeker niet. Oh, de geruststellende. Maar dergelijke argumentatie hoor ik wel vaker, als wat de Bijbel zegt hen niet zo goed uitkomt. Kortom, hoe bepaal je wat nog wel geldig is en wat niet meer? Het antwoord luidt, dat is noeste arbeid. Luister, ethiek, christelijke ethiek, dat is dus de moraal, de leer van de moraal, wat wel kan en wat niet kan. Dat is gewoon moeilijk. Laat ik u een voorbeeld geven. In de 10 geboden lezen wij dat je geen overspel mag bedrijven. Maar als je nou denkt dat dat is omdat het zo onaardig is tegenover je vrouw om dat te doen, dat speelt helemaal geen rol. In de wet van Mozes is de belangrijkste reden waarom je dat niet moet doen, omdat het zo grievend is voor die man met wiens vrouw je naar bed gaat. Wat die vrouw er zelf van vindt, komt helemaal niet aan de orde. Dat zie je op meerdere punten. Je ziet het ook bij het tiende gebod. Gij zult niet begeren. En dan tussen de os en de ezel wordt ook die vrouw genoemd. Die staat helemaal in hetzelfde clubje. In os en de ezel, de vrouw, de auto van je buurman, allemaal één adem genoemd. Ga je nou in het Nieuwe Oude Testament verder, dan wordt die vrouw steeds belangrijker. Waarom doet God dat zo? Omdat God elke keer zich ook openbaart op het niveau dat het volk aan kan. Op elk moment dat God zich openbaart in de moraal, is het hoger dan wat het volk in die tijd, in de goddeloze wereld waarin ze leefden, zelf had leren kennen onder de vreemde volkeren. Dus God tilt ze elke keer bovenuit. Maar als je de sprong te groot maakt, kunnen ze niet bijhouden. Dus hij leert ze, je mag geen overspel drijven. Terwijl wij zouden zeggen, de belangrijkste reden om dat niet te doen is het bedrog ten aanzien van je eigen partner. Maar wacht maar af, als je dan in Malachi aankomt, waar God zegt, ik haat echtscheiding, dan vertelt hij dat bij. Dat kun je niet maken tegenover de huisvrouw uwer jeugd, om het mooi met de Statenvertaling te zeggen. Ineens is het die vrouw die belangrijk is geworden. En als je het dan doet, dan moet je er keurig een scheidbrief meegeven, waarin staat waarom je dan haar niet meer wil. En in de tijd van de Heer Jezus hebben de fariseeën daarover gediscussieerd, onder welke omstandigheden jij je vrouw mocht wegsturen. En de een zei alleen als ze overspel pleegt, en de ander zei wel nee hoor, als ze een harde stem heeft of ze laat elke keer het eten aanbranden, mag dat ook. Want met zo'n vrouw kan je niet leven. En dan komt de Heer Jezus en die plaatst er weer erbovenuit. En die zegt, je mag je vrouw helemaal niet wegsturen. Wat denk je nou wel niet? Dus hij verheft ze elke keer. En zo is God door de tijd heen ons aan het verheffen. Maar seks voor het huwelijk is geen vorm van verheffen. Het raakt het huwelijk in zijn diepste kern. Seksualiteit is beperkt tot de sfeer van het huwelijk. Maar dat is natuurlijk de grote vraag. En ik voel onmiddellijk die vraag aankomen. Hoe maak je nou uit wat onveranderlijk is? En ik zeg het dus met één simpel argument even zonder het uit te werken. Dat hoort bij het wezen van het huwelijk. En wat is nou anders? Want laten we wel wezen, vrienden. Onze vrouwen moeten ons onderdanig zijn. Maar ik weet heel zeker dat dat bij uw vrouw en bij mijn vrouw anders is dan bij onze grootmoeders. En bij die was het al anders dan bij hun grootmoeders. En elke tijd moet je opnieuw daar een vorm aan geven. Die dingen hebben iets tijdloos over zich, maar de wijze waarop ze vorm krijgen is in elke tijd anders. Wij beleven die onderdanigheid heel anders. En het is ook helemaal niet erg, dat is goed. Alleen je moet daar wel goed vorm aan geven. Je moet daar wel goed over nadenken. En het is ongetwijfeld waar dat mensen allemaal dat soort argumenten gebruiken. En de vraagsteller geeft het precies aan. Argumenten omdat het hun in de kraam te pas komt. En dat mag de ethiek nooit doen. We doen het niet omdat het ons beter uitkomt als we het sowieso gaan lezen. Het moet eerlijk zijn. Je moet je afvragen, hoe spreekt het woord van God nu voor onze tijd? Dat moet je vragen. Dat is niet altijd hetzelfde gebleven. Maar je mag daarbij niet de Bijbel uit de buik spreken, want dan luister je niet meer naar de Bijbel, maar je laat de Bijbel zelf zeggen wat jij graag wil. Maar dat is een spanningsveld en dat is gewoon harde studie. Dan kan je niet even 1, 2, 3 na afloop van een bijbellezing zeggen. Dat is gewoon zwaar werk. Daarvoor moet je dikke delen dogmatiek doorkijken. Maar predikers moeten dat proberen dan weer simpel te vertalen naar de mensen toe. En we zullen altijd mensen houden die het woord van God lezen zoals ze het zelf willen. 2 Timotheüs 3 vers 16 wordt soms anders vertaald. De NBG met een beperkende bijzin. Alle schrift die van God is ingegeven. Weet jij een andere bijbeltekst die aangeeft dat de hele Bijbel geïnspireerd is? Misschien een beetje bezijd het onderwerp van deze avond. Soms lijkt het alsof gebeurtenissen in het Nieuwe Testament plaatsvinden, puur omdat het nu eenmaal zo gezegd is in het Oude Testament. Bijvoorbeeld Johannes 9 vers 19 vers 24, waar de krijgsknechten Jezus mantel verloten. Is dat niet raar? Het is toch destijds opgeschreven, geïnspireerd, omdat het later zou gebeuren en niet andersom? Ja, dat zijn dus twee verschillende vragen. Er zijn verschillende standaardteksten over de inspiratie. We hebben er één gehad, 2 Timotheüs 3 vers 16. Je kunt het zo vertalen zoals het in de NBG staat, maar het is niet voor de hand liggend. Ik weet nog niet uit mijn hoofd dat de nieuwe Bijbelvertaling ervan gebakken heeft. Maar meestal leest men het zo, alle schrift is van God ingegeven en is nuttig. In plaats van elke schrift. Of alle schrift die van God is ingegeven. Maar zelfs als het er zo staat als in de NBG, hoeft dat niet te betekenen dat er ook schrift is die niet is ingegeven. Dat zou geen logische conclusie zijn. Maar de andere standaardtekst is 2 Petrus 1, vers 21-22. door de mannen Gods, door de Heilige Geest gedreven hebben gesproken. Een derde plaats is 1 Petrus 1 vers 11. De geest van Christus doelde in de profeten, sprak in de profeten over het lijden en de heerlijkheid van Christus. En dan de vierde plaats hier in 1 Petrus, in 1 Korinthe 2. Dat zijn denk ik de vier belangrijkste standaardteksten die over de inspiratie handelen. Dan dat tweede. Kijk, als er profetieën uitgesproken zijn, dan kun je best voorstellen dat men de neiging zou kunnen hebben om, als je dat graag wil, profetieën naar je hand te zetten. En soms kun je daar natuurlijk een handje bij helpen. Alleen, je hebt er heel weinig invloed op de plek waar je geboren wordt. De Heer Jezus kon dat niet beslissen, of hij in Bethlehem geboren zou worden omdat het zo mooi uitkwam vanwege Micha 5. En zo is met een heleboel dingen. Tijdstip waarop hij geboren zou worden. En een heleboel dingen zijn hem overkomen door wat mensen hem aandeden. Daar kun je dus moeilijk van zeggen dat hij daar de hand in had. Die krijgsknechten bij het kruis hebben zich totaal niet gerealiseerd dat ze bezig waren een schriftwoord te vervullen. En toch gebeurde het. En natuurlijk, Johannes licht dat eruit omdat hij zegt van, hé, kijk eens hoe frappant wat ze doen. Dat gebeurde nooit bij die kruiseling. Maar deze Jezus had zo'n bijzonder kleed, dat wilden ze niet scheuren en in stukken scheuren voor ieder een stuk. Dat wilden ze intact laten en ze wierpen daar het lot over. En dat is precies wat er staat in, de profetie. Maar Jezus kon daar geen invloed op hebben, niemand. De toeschouwer kon alleen maar zeggen, hey, zie dat wat daar gebeurt? Precies zoals de profeet het beschrijft. Dus het zou anders zijn als er dingen... Kijk, als er staat bijvoorbeeld dat Jezus op een ezelsveulen de stad binnenreed... Ja, dan kon je van zeggen, als je kwaadwillig bent, dan kon je zeggen dat kon hij organiseren. Jongens, waar halen we een ezelsveulen vandaan? Want er staat een profetie over, dus dat is wel mooi. Dat kan hij beslissen. Maar de meeste profetieën die over hem geschreven staan en die letterlijk in vervulling zijn gegaan, daar had hij geen invloed op. Maar de evangelisten hebben die dingen nauwkeurig opgetekend, omdat het zo belangrijk was, in verband met hun, wat ze wilden, aantonen dat Jezus de beloofde Messias is. U vertelde dat Bijbelteksten geïnspireerd zijn. Ook geeft Paulus zelf aan dat hij zijn mening over iets geeft. Daarna zei u dat je teksten niet zomaar klakkeloos moet lezen, maar proberen te begrijpen wanneer ze geschreven zijn, ja, en ook waarvoor ze geschreven zijn, wat voor context en wat hun geldigheid is. Als ik nou hierbij denk aan een tekst als een vrouw moet zwijgen gedurende uw samenkomsten en dan een uitleg hoor, ja, maar dat was voor die tijd, vind ik dat best een beetje goedkoop. Maar het zou wel een mooie oplossing zijn voor een tekst die haast in tegenspraak lijkt met de rest van de Bijbel. Hoe denkt u over een dergelijke in de historische context verklarende interpretatie? Ja, deel 7 van mijn dogmatiek verschijnt in het voorjaar. En hoofdstuk 12 daarvan handelt over de plaats van de vrouw in de gemeente. En waarom zeg ik dat nou? A, omdat ik hoop dat u dat gaat lezen. Maar B, omdat ik daar een heleboel bladzijden, 50 bladzijden voor nodig heb, om dat een beetje uit de doeken te doen. En dan is het nog beknopt. Het probleem doet zich hier voor dat je weer gaat werken met losse Bijbelteksten. De vrouw moet zwijgen in de gemeente. Ja, er staat ook dat de profeten soms moeten zwijgen in de gemeente. Er staat ook dat tongensprekers soms moeten zwijgen in de gemeente. De vraag is, wanneer moeten ze zwijgen in de gemeente? Onder wat voor omstandigheden? Nou begint de uitleg. En dan heb je nog een heleboel andere teksten in de Bijbel. Galaten 3 vers 27. Christus is nog man of vrouw. 1 Korinthe 11 vers 5. Een vrouw die bidt of profeteert in de gemeente. En al die teksten moet je samen nemen. En als je nou goedkoop je van de zaak wil afmaken, dan doe je één ding. Ten eerste, je vergeet al die andere teksten en je klampt je vast aan die ene tekst. Daar staat het dan toch maar. Ja, dat staat er. Maar wat betekent het? Dat is het probleem. En daarvoor heb je de hele rest van de schrift nodig. En de hele Nieuw Testamentische openbaring. En in het geheel daarvan vindt ook deze tekst zijn plek. Nou, en het omgekeerde is dat je zegt, ja, dat staat er wel, maar dat vond Paulus in die tijd, maar daar hebben wij geen boodschap aan. Ja, dat is ook een makkelijke manier om je vanaf te maken. Beide zijn goedkope manieren om je vanaf te maken. En als je nou niet goedkoper vanaf wil maken, wat moet je dan doen? Hard studeren. Er zijn zoveel dikke boeken verschenen van mensen die echt serieus wilden begrijpen hoe moeten wij nou die plaats van de vrouw zien in onze tijd. Heel veel. Ik heb heel veel gelezen. Ik verzin ook niet zomaar wat. Je moet eerst studeren. Lees, lees, lees. Waarom moet je zoveel lezen? Omdat die mensen er al langer over nagedacht hebben dan jij. Je moet nooit denken dat jij begint met het wiel en het vuur uit te vinden. Dat hebben anderen al gedaan. Lees, lees. En dan probeer je gedachten te vormen. Je zegt, nou, dat spreekt me meer aan, dat spreekt me minder aan. En daar heb ik dat bezwaar tegen. En dat vind ik een goede gedachte. Hey, daar was ik zelf niet op gekomen. En dan gaat zich langzamerhand een beeld vormen. En dan kom je tenslotte tot een bepaalde afweging. En dan zeg je het nog voorzichtig. En daarom heb ik het ook aan een heleboel mensen laten lezen. Ik ben nou bezig altijd te verwerken. En die zeggen, ja, mijn zus en zo. Ah, dat is goed, dankjewel. Ja, dat is waar, help me weer. En dan krijgt tenslotte na heel lang puzzelen zoiets zijn definitieve vorm. En dan denk ik, nou geloof ik dat ik het heb. Niet om me ergens van af te maken, daar heb ik helemaal geen behoefte toe. Mijn enige behoefte is te snappen waar dit over gaat. Wat het betekent in de brede context van het Nieuwe Testament. Ja, en dat moet u dan maar even van me aannemen. En dan is dat een genuanceerd zwijgen, om zo te zeggen. Luister, toen Johann Sebastian Bach zijn nichtje liet zingen in de kerk. De hele kerk was leeg. Hij speelde orgel en zij zong Barbara Bach, waar hij ook mee getrouwd is. Toen kreeg hij op zijn kop van de kerkenraad. De kerk was leeg. En zij zong en hij speelde. Ze kreeg op de kop van de kerkenraad, zei de vrouw moet zwijgen in de gemeente. Mulier tacitat in Ecclesia. Ze zeiden het zelfs nog in het Latijn. En zo kun je dus ook lezen. En niemand van u doet dat zo. U lacht erop. Ja, maar er waren wel serieuze mensen. In de Rooms-Katholieke kerk, maar ook nog heel lang in de Reformatorische kerk, mochten de vrouwen niet deel zijn van het koor. Die koorrollen werden door jongens vervuld. In sommige tradities is dat nog steeds zo. Want die vrouwen mochten niet een vooraanstaande rol spelen. Mochten dus ook niet meezingen. Dat zingen gebeurde door het koor. En dat koor bestond uitsluitend uit mannen en jongens. En dat zijn allemaal manieren van lezen van het vers waar wij niks meer mee kunnen. En hij zo niet. Maar dat betekent wel dat iedereen dus ergens een grens moet trekken. Wat dan wel? Wat mag dan wel en wat mag dan niet? En die grens, die is bij iedereen verschillend en dat kan willekeurig lijken. Dat willen we niet, dus moeten we studeren. Dat zeg ik vaker vanavond, hè? Dus daarom is het tiende deel, het leer, over de leer van de schrift, het moeilijkst van alles. Dus daarom heb ik dat ook helemaal aan het eind gedaan. Begrijp u, ik schrijf dat voor me uit. Dus de andere komen eerst.